Onze hulp is in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, we vervolgen deze dienst door met elkaar te zingen uit Psalm 19, daarvan het vijfde vers, het vijfde van 19. Des Heeren vrees is rein, zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. En wat volgt? We zingen het vijfde vers van Psalm 19. Uit Gods heilig en dierbaar woord wordt u voorgelezen uit het boek van de Psalmen, daarvan de 42e. De schriftlezing voor vanavond is Psalm 42. Vooraf lezen we de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Mijn tranen zijn mij tot spijze, dag en nacht, omdat zij de ganse dag tot mij zeggen, waar is uw God? Ik gedenk daaraan en stort mijn ziel uit in mij, omdat ik placht heen te gaan onder de scharen en met hen te treden naar Gods huis, met een stem van vreugdegezang en lof onder de feesthoudende menigte. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? En zijt onrustig in mij, hoop op God, want ik zal hem nog loven voor de verlossingen zijns aangezichts. O mijn God, mijn ziel buigt zich neder in mij, daarom gedenk ik uwer uit het land van de Jordaan en Hermonien, uit het klein gebergte. De afgrond roept tot de afgrond, bij het gedruis uw watergoten. Al uw baren en uw golven zijn over mij heen gegaan. Maar de Heere zal desdaags zijn goede tierenheid gebieden, en desnachts zal zijn lied bij mij zijn, het gebed tot de God mijns levens. Ik zal zeggen tot God, mijn steenrots, waarom vergeet gij mij? Waarom ga ik in het zwart vanwege des vijands onderdrukking? Met een doodsteek in mijn beenderen honen mij mijn wederpartijders. Als zij de ganse dag tot mij zeggen, waar is uw God? Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? En wat zijt ge onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts en mijn God. Tot zover. Gemeente, we zingen van Psalm 42 en daarvan de versen 1 en 2. Psalm 42, daarvan zingen wij de versen 1 en ook 2. Het heigend hert, de jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. En wat volgt, we zingen 1 en 2 van Psalm 42, tijdens het zingen wordt gecollecteerd. De Heere zegene u en uw gaven. We zingen 42, 1 en 2. gemeente, met de hulp van de Heer willen we overdenken wat we kunnen vinden in het voorgelezen gedeelte. Psalm 42, we lezen nogmaals met elkaar de versen 2 en 3. Psalm 42, 2 en 3. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? We worden vanavond bepaald bij schreeuwen. Schreeuwen, dat is het thema van onze overdenking. Drie gedachten. In de eerste plaats waarom. In de tweede plaats waarnaar. En in de derde plaats waartoe. Dus het gaat vanavond over schreeuwen. En drie gedachten, dat zijn eigenlijk drie vragen. Waarom wordt er geschreeuwd? Daar gaat het over in het tweede vers, want gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, de dichter gebruikt een beeld uit de natuur, en zoals dat hert schreeuwt, alzo, ja, schreeuwt mijn ziel. En waarnaar? Wel, die ziel, die schreeuwt zogezegd niet in het luchtledige, maar die ziel, zo lezen we, ja, die schreeuwt tot, wat de dichter zegt, tot u, o God. Onze derde gedachte, waartoe? Dat is het derde vers. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Dus er is een verlangen in het hart en in de ziel van de dichter naar de levende God. En een vraag, wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Het gaat vanavond over schreeuwen en onze eerste gedachte is getiteld waarom? Gemeente, als het gaat over schreeuwen, ja, dan hoef ik u dat niet uit te leggen wat dat is. Zeker in zo'n grote stad als Den Haag. Vandaag was er een klimaatdemonstratie met tienduizenden mensen naar verluid. Die werden althans verwacht en ja, daar wordt natuurlijk een hoop geschreeuwd. Allerlei leuzen, allerlei teksten. Maar ja, ook in het ADO-stadion. Ja, daar wordt ook geschreeuwd, hè. Als er een doelpunt wordt gemaakt, of als er iets gebeurt, en of ze nu winnen, of dat ze verliezen. Er wordt geschreeuwd. Ik ben er zelf vaak geweest in de stadions, en ja, als je hoort hoeveel vloeken er daar worden geschreeuwd, in letterlijke zin, ja, dan hebben we het uitgaansleven in Den Haag. Daar kan ik helaas ook van meepraten uit mijn verleden. Ik heb wat afgeschreeuwd hier in de horeca, op het plein, en waar dan ook. En ja, dat is het geschreeuw van de wereld. En dat geschreeuw van de wereld, ik hoop dat we daar ons verre van mogen houden. Want ja, een wereld schreeuwt, een wereld juicht, een wereld feest. En ja, het is een wereld die ligt te zuchten onder de gevolgen van onze diepe val. En al die mensen zijn op weg en reis naar de eeuwigheid, op weg en reis naar de godsontmoeting. En ja, wat moeten we dan voor in de plaats stellen? Nou ja, aan de andere kant is er ook een hoop geschreeuw, zo noem ik het maar even. En dat noem ik dan het geschreeuw van de godsdienst van onze dagen. Dat is een godsdienst, dat maakt een hoop kabaal. Dat is zeer rechthebbend en het heeft altijd wat. Maar ja, een mens van nature kan zich godsdienstig rijk rekenen. Maar toch is die brede weg een brede weg en zo breed. Er is plek voor de wereldling aan de ene kant. Er is plek voor een kerkmens aan de andere kant. Maar het einde van de brede weg, een eeuwig zielsverderf. Maar wat is nou nodig op weg en reis naar de eeuwigheid? Met andere woorden, welk een geschreeuw is er nu nodig op weg en reis naar de eeuwigheid in mijn leven en in uw leven? Nou, ik zou dat aan de kinderen kunnen vragen. Wanneer hebben jullie nou voor het eerst geschreeuwd in jullie leven? Nou, dan zeggen de kinderen, ja, dat weet ik niet. Dat zou ik moeten vragen aan papa en mama. Nou ja, en als je het vraagt, dan zullen papa en mama zeggen, als het allemaal goed mocht gaan, ja, dan ben je geboren en na de geboorte, dan begint een kindje te schreeuwen. En daar ben je als ouder maar wat blij mee. Want dat is een teken. Een teken dat de longetjes gaan werken. Een teken dat er adem wordt gehaald. We zouden het zo kunnen zeggen, het is het eerste teken van leven. Maar in die schreeuw, die eerste schreeuw, daar zit heel veel informatie in. Want wat bedoelt dat kind nu uit te schreeuwen? Ach, 9 maanden op een veilige plek en ineens is het zo anders. 9 maanden in de warmte en ineens is het koud. 9 maanden een lijn met voeding en ineens, ach, honger en dorst. U zult zeggen, maar dat weet dat kinderke toch allemaal niet. Dat kan dat kinderke toch allemaal geen woorden geven. En toch ligt dat allemaal verpakt in die eerste schreeuw als een teken van leven. Nou, en als we dan de lijn eens doortrekken. Wat is nu nodig op weg en reis naar de eeuwigheid? Wel, Nicodemus vroeg zich dat ook af in de nacht. En hij hoorde het uit de mond van Christus, dat een mens wederom geboren moet worden. En als een mens wederom geboren wordt door woord en door geest, kinderen, wat is dan het eerste teken van leven? Wel, zoals een kindje schreeuwt in de kraamkamer, zo is dan in het leven van Gods kinderen niet anders, in de kraamkamer van het geestelijke leven. Want wat wordt daar geleerd in de kraamkamer van het geestelijke leven? Ach, daar wordt geleerd, ja, in beginsel wie God is en in beginsel wie de mens is. En wat blijft die mens dan over te doen? Wel, die kan niet anders dan schreeuwen. Die kan niet anders dan schreeuwen. Waarom? Omdat als je gaat leren voor het eerst in je leven, niet alleen in je gedachten, maar ook in je hart en in je ziel, wie God is. Wat ga je dan leren? Ach, dan ga je leren dat God eeuwig is. En dat kan je uit je hoofd leren, uit een vragenboekje. Dat is goed om dat te doen. Maar toch, als je de zaak gaat leren in je hart, een eeuwige God. En als je jezelf dan gaat leren kennen, ach, dan ben je een schepsel. Goed geschapen, doch diep gevallen. Geschapen om te leven, doch geboren om te sterven. Als je nu gaat leren dat God heilig is, wat ga je dan over jezelf leren in een kraamkamer van het geestelijke leven? Wel, dan ben je toch één grote brok onheiligheid. Als je gaat leren dat God nu rechtvaardig is en de levensgang heeft aangezien als de alwetende, wat blijft er dan over van een mens? Ach, dat maakt de mens klein en dat brengt de mens daar. Dat hij God gaat leren kennen en achten als de allerhoogste. Wat is dat, de allerhoogste, kinderen? Want het plafond is hoog en de wolken zijn hoger. En als ik jullie vraag, wat is nou het hoogste? Dan zeggen de kinderen, de hemel. Kan toch niets bedenken dat hoger is dan de hemel. Dat is het hoogste. En toch, dan zegt de Heere, hoog, hoger, hoogst. Maar dan ben ik de levende God. De allerhoogste. En wat ga je leren in de kraamkamer van het geestelijke leven? Als God de allerhoogste is, wie ben ik dan? Wat ben ik dan? Ach, als je dan gaat leren, de hoeren en de tollenaren zullen me voorgaan in het koninkrijk der hemelen. Dan leer je jezelf niet kennen als een van de laagste. Want een van de laagste kan zich nog verheffen boven velen. Maar de vrucht van genade is deze. Dan ga ik mezelf leren kennen als de allerlaagste. Dat is een wonder als het gebeuren mag. Maar het vraagt ook om een nieuw wonder. Want als dan vanavond de allerlaagste in de kerk zit, dan zegt die allerlaagste, hoe zal het nu toch weer goed moeten komen tussen de allerlaagste en de allerhoogste? Want de allerlaagste heeft de allerhoogste verlaten. In Adam, in de val. En als het geëigend mag worden, is het niet meer de val van Adam. Maar dan ben ik het, die gevallen is. En als ik die allerlaagste vraag, ach, hoe moet het dan goed komen tussen uw ziel en tussen God? Ja, dan ziet die allerlaagste op zichzelf. En dan moet hij het zeggen, uit mij geen goede vrucht meer in de eeuwigheid. En dan kom je zulke zielen tegen het kerkelijk leven. En dat zijn zielen die niet meer weten hoe het moet. En dat zijn zielen die schreeuwen. Dat hoeft niet altijd met uiterlijk gelaat, met een harde roepstem. Maar dat is een geestelijk schreeuwen. In de binnenkamer, En daar mag je dan ook wel eens iets van opluisteren in je pastorale bezoeken. En daar ben ik altijd zo blij mee als ik dat soort mensen tegenkom. Want dat zijn mensen die onderwijs nodig hebben. Dat zijn mensen, ach, daar kan je een boodschap aan kwijt. Nou, en dan is het mijn vraag in dit avontuur. Zijn er nou zulke zielen hier in ons midden? Van die zielen die zich hebben leren kennen als de allerlaagste in het licht van de allerhoogste. En die vanavond niet meer weten hoe het moet, want die zielen die zeggen sterven is God ontmoeten. En hoe zal nu de allerlaagste, die zonde met zonde vermeerderd, de allerlaagste, die een hemeloge schuld heeft, nu kunnen verschijnen in de eeuwigheid voor dat goddelijke wezen. Ach, nou ja, zo komen we bij de woorden van onze psalm. Want deze psalm die gaat onderwijs geven. En dan is het natuurlijk een vraag wie deze psalm heeft geschreven. Nou ja, en we kunnen vele verklaarders erop naslaan. Ook wat wetenschappelijke commentaren. En eigenlijk is de gemene deler altijd wel. Deze psalm die kan niet anders geschreven staan door de man die vele psalmen heeft gedicht. Namelijk de man naar Gods hart. De psalm die is geschreven door David. En in het leven van David, daar schrijft hij deze psalmwoorden in omstandigheden van grote nood. En grote nood, ach, daar kunnen we allemaal wel voorbeelden van geven uit het leven van David. Denk bijvoorbeeld maar aan schoonvader Saul, die hem naar het leven stond. Maar in het bijzonder denk ik dan ook aan David, die wordt nagejaagd door zijn eigen zoon Absalom. Die hem opjaagt als een veldhoen op de bergen. Zijn eigen zoon die vader van zijn troon wil beroven. Zijn eigen zoon die zijn vader van de kroon wil beroven. Zijn eigen zoon die zijn eigen vader naar het leven staat. En ja, dat is nogal wat voor een vader. Een vader, ja, die erbij stond toen die eerste schreeuw van Absalom werd gehoord. Gelukkig, het mag goed gaan. Vader, ach, die getuige was hoe moeder het kindje heeft ontfermd. Maar op zijn tijd ook, ach, ja, het kindje heeft verschoond. Het kindje heeft aangekleed. Het kindje heeft voorzien met eten en met drinken. Maar bijzonder denk ik ook aan David met de kleine Absalom op schoot. De eerste gebedjes samen. De eerste woorden uit Gods woord lezen samen. De eerste psalmversjes die David als een kleine jongen heeft geleerd. Met de liefde van zijn hart. En die liefde wordt nu beantwoord met ach, waarmee? Ja, we zouden het wel haat moeten noemen. De zoon die zijn eigen vader naar het leven staat. En een vader die vele vragen heeft. Vele vragen aangaande. Waarom overkomt mij dit? Waarom doet mijn eigen zoon dit? Waar zal dit toe leiden? Hoe moet het nu weer goed komen? Het zijn allemaal vragen die hij heeft met betrekking tot de nood in de tijd. Maar als ik deze psalm zo lees, dan is de grootste smart van David deze. David die mist niet in de eerste plaats zijn paleis. Hij mist ook in de eerste plaats niet zijn koninklijke mantel. Hij mist ook in de eerste plaats, ach, nou we zouden een lijst op kunnen noemen. Maar David die mist de kerk. David die mist de tabernakel. David mist de plaats waar de dienst des Heren is. Waar het bloed predikt, Gods eisende gerechtigheid. Waar het vuur verkondigt dat God toornt over de zonde. Maar waar het plaatsbekledende dier heen wijst naar de komst. Van de grote zonen Davids. En daar ziet David naar uit. Naar de komst van die grote zonen Davids. Naar die meerdere van David. En waarom ziet David daar naar uit? Wel, omdat die een gerechtigheid zal gaan aanbrengen. Voor David. Voor de zijnen. Die David in eeuwigheid niet bij elkaar gesprokkeld krijgen kan. Nou en zo zien we David. David is op de vlucht. David die wordt als een veldhoen over de bergen gejaagd. Hij hoort de stem van zijn zoon schreeuwen. Hij hoort de soldaten van Absalom schreeuwen. En van tijd tot tijd zoekt hij als het ware een schuilplaats op met de zijnen, met wie hij is. En dan heeft hij even een tijdje rust. Nou, en een tijdje rust, wat ziet hij dan? Nou, dan ziet hij dieren. En daar in het bijzonder ziet hij dan herten. Ja, en die herten, die worden ook opgejaagd. Misschien wel door datzelfde leger van Absalom. Want die soldaten, die moeten natuurlijk op enig moment ook een hapje eten. Dus ja, David wordt opgejaagd, maar die is er als het ware getuige van hoe die herten ook opgejaagd worden en rusteloos hun weg vinden. En als hij dan zo naar dat hert aan het kijken is, ja, dan zie ik in gedachten hoe deze woorden van deze psalm als het ware opwellen in zijn ziel door de werking van de Heilige Geest. Nou, en voordat we verder ingaan op de inhoud van de woorden, deze psalm gaat over een hert, wil ik u een aantal kenmerken noemen van een hert. Dan wil ik wat lijnen uittrekken, ook naar het leven van de kerk en het leven van Gods kinderen. Om zo al wat onderwijs proberen te verkrijgen uit het enkel zien van het hert. Wel, als we wat kenmerken van een hert op een rij zetten, het zijn maar een paar korte punten. Ja, wat ziet David dan? Wel, die ziet zo'n hert, en zo'n hert, dat is een heel liefelijk dier. Ook een heel sierlijk beest. Ze lopen en ze rennen prachtig en ja, nou ja, je ziet een bepaalde liefelijkheid in dat dier. En als David dan op zichzelf ziet, nou ja, dan ziet hij zoveel liefelijks niet. Nee, het is een man die zichzelf heeft leren kennen in de kraamkamer van het geestelijk leven. Maar wat heeft hij allemaal geleerd in de diepte aangaande God en zichzelf? En ja, nu ziet hij in zichzelf de liefelijkheid niet. Maar nu gaat het er in ons leven niet om of we in onszelf enige liefelijkheid aantreffen. Maar wat ziet nou de God van hemel en aarde? Als hij David daar ziet schuilen in die spelonk. Ja, wat ziet de God van hemel en aarde? David, die verhoogd was op zijn troon. En die nu als een soort vluchteling letterlijk op de vlucht moet. En David met al zijn vragen, die weet echt niet waar het naartoe moet en hoe het verder moet. Maar, ach, we zien in David wel een type. Een type van hem, van die grote zonen Davids. Die rusteloos over de aarde ging op de tijd des vaders om gerechtigheid aan te brengen in een weg van lijden. En wat brengt dat David wel? Dat brengt David daar. Dat brengt hem in de ootmoed voor God. Dat buigt neder. Er zijn tranen, hij heeft vele vragen, hij is ootmoedig voor God. En in zijn ootmoedigheid klinkt een liefde door tot het goddelijke wezen. Een liefde tot Gods inzettingen en Gods dienst, die tabernakel waar hij niet komen kan, maar in bijzonder ook een kennelijke liefde tot de wet van God. Nou, en dat brengt hem op een plaats waar hij zichzelf niet had kunnen brengen naar het vlees. Maar een geestelijk gunstige plaats, een verootmoedigde zondaar die het inleeft, de allerhoogste en de allerlaagste. Dan heb je geen rechten, ach, maar dan kleef je hem aan. Wie? Dat goddelijke wezen, zo lezen we dat ook in de psalm. En wordt diezelfde liefelijkheid nou in ons leven ook gevonden? In de tweede plaats, een hert is snel, maar dat ziet David als een pijl, zo snel komen ze voorbij. En dan is het de vraag, ach, zijn wij als pijlen zo snel, ons wendende tot de wereld en de zonde? Of is er een volk in ons midden, een volk dat de zonde haat en de zonde vliegt? Een volk dat het zegt, och, in het Moab der zonde is de dood. Een volk dat het zegt, ja, we weten niet hoe snel we moeten vliegen. Want de zonde brengt schuld en schuld met schuld vermeerderd. Nou, zo is er een volk op de aarde dat is liefelijk in de ogen Gods. Juist ook door het haten en het vlieden van de zonde. Dat hert, dat ziet David, dat is een beest en dat is constant op zoek naar een schuilplaats, naar een plaats waar hij zich kan verbergen. Je kan soms bij ons in het gooi, in het bos lopen en daar heb je dan reetjes. En die verschuilen zich in bosjes, in struiken. En dan kan je zo'n stukje naast staan en ze toch niet zien. En dan later ineens, En dan hoor je wat in die struiken en dan als een pijl zijn ze er vandoor. Nou, David is een man. Ja, die verschuilt zich voor Absalom. Dat is de tijdelijke nood. Maar David is ook een man die van zijn ootmoedigheid en het haten en het vlieden van de zonde heeft geleerd. Als het nu gaat over die godsontmoeting, dan moet ik een schuilplaats vinden in dit leven. En het zal niet minder kunnen dan met de schuilplaats des Allerhoogsten. Zo zien we in David op de vlucht een man, liefelijk in de ogen Gods, een hater, een vlieder van de zonde. En hij verlangt naar een schuilplaats, hem voorzien door het goddelijke wezen zelf. En ja, het laatste wat ik dan nog aanstip, die herten, dat zijn kuddedieren. Bepaalde tijden in het jaar, dan zoeken ze elkaar op. En dan helpen ze elkaar en dan ondersteunen ze elkaar. En als het nu gaat over de kerk, ja, de kerk van Christus in Den Haag en in Hilversum en in Chili en Alaska en Nieuw-Zeeland, zijn dat dan allemaal individuele mensen bij wie een wonder gebeurt? Allemaal individuele mensen die misschien elkaar een keertje tegenkomen, er iets over kunnen bespreken. Ach, u zult zeggen, die mensen die horen toch allemaal bij elkaar. Het is toch één schare die de mensen niet tellen kunnen. Het is toch een levend godsgebouw met levende stenen. Dat is een volk dat zoekt elkaar op. Een volk dat beveelt in de gebeden. Een volk dat elkaar ondersteunt. Nou, en zo zien we David. Ja, zo zit hij daar. Of zo staat hij daar in die spelonk naar dat hert te kijken. Nou, en dan in het beeld van onze psalm. Ja, daar zien we een hert waarvan we zo vaak gezongen hebben. Ja, het heigend hert en jacht ontkomen. Nou, hoe ziet dat eruit? Nou, de jagers, die hebben het opgegeven. Het hert is ze te snel afgeweest. En dat hert, ach, dat hert, dat is van rots naar rots gegaan. En dat hert, dat is helemaal afgemat. En dat hert, dat is helemaal uitgeblust. Dat hert heeft gerend voor zijn leven. Het is aan het einde van alle kracht. Ja, en dan is het logisch dat het hijgt. Nou, en in gedachten zie ik dan dat hijgende hert de jacht ontkomen. En dan komt er een moment, ja, dat hijgende hert dat hijgt omdat het dorstig is. En dorst, dat betekent er moet drinken komen, want als je niet drinkt, ja, dan sterf je. Dus dat hert dat verlangt naar frisse waterstromen. Nou, en die frisse waterstromen daar in Israël, die kan je soms al horen van afstand. Hoe dat kolkt en hoe dat bruist. Dat is verblijdend voor dat hert. Hij hoort het water al. En het ruiken van het water, dat kan dat beest ook al op een bijzondere afstand. Dat is verblijdend, het water te ruiken. Maar ja, dan op enig moment een stapje en het water te zien. Nou, dan zie ik als het ware een hijgend hert de jacht ontkomen. En dat hijgende hert, dat ruikt het water en dat hoort het water en het ziet het water. Maar het hertje kan niet meer. Het hertje is buiten adem. Het hertje is, heb geen krachten meer. Dan zie je als het ware dat hert daar op de grond gaan liggen. Ja, dan zou je kunnen zeggen, joh, nog een paar meter en je bent er. Maar ja. Dat is het beeld wat gebruikt wordt in deze psalm. En ja, als we het dan hebben over een volk op de aarde, de Allerhoogste, de Allerlaagste. Nou, dat is een volk en dat volk ziet uit. Waarnaar? Nou, er is één troost in leven en sterven. En die enige troost is, dat kunt u aan David vragen. Ja, dat ik koning ben geweest? Nee. Dat ik een bekeerde man ben? Nee, wat dan wel? Nou, dat ik geen eigendom meer ben van mezelf, van mijn zondige zelf, maar dat ik het eigendom geworden ben van Jezus Christus, die door onze vaderen in het troostboek een getrouw zaligmaker wordt genoemd. Nou, en zaligmaken betekent verlossen van het grootste kwaad en brengen tot het hoogste goed. Nou, voor het grootste kwaad hoeft David niet naar Absalom te wijzen. En voor het grootste kwaad heeft hij genoeg aan zichzelf. En als ik hem vraag, wat is dan het hoogste goed? Ach, dat is die Allerhoogste die daar in de hemel woont en troont. Nou, en dan een volk in ons midden. Uzelf leren kennen als de Allerlaagste. op weg en reis naar de Allerhoogste. En dan zegt u het, ach, dan hoor ik iedere week in de kerk die enige naam onder de hemel gegeven. En als ik die naam hoor, de naam Jezus, de naam Christus, de Heere, ach, dan gaat mijn hart er wel naar uit, maar dat is nou mijn levensvraag, dat is nou mijn zielenvraag. Hoe zou ik nu kunnen zeggen, de schoonste aller mensenkinderen is mijn liefste. Ik hoor iedere week zijn lijdensgangen, de weg die hij ging van kribbe tot kruis. En ik verwonder me erover. En ook dan weer, mijn hart gaat ernaar uit. Want dat is nu de levensvraag en de zielenvraag van wat we noemen de bekommerde kerk. Die kerk is bekommerd, ach, want die gaan zich herkennen in het beeld van dit hert. Ze horen het wel en ze ruiken het wel en ze zien het als het ware staan. Maar nou is het de vraag, ach, hoe moet ik er nou komen? En om dan de allerlaagste aan de hand te nemen, dan zegt u, ach, had ik maar benen om te naderen. Had ik maar handen om wat aan te nemen. Nou ja. En dan is het de vraag, hoe moet het dan verder in het leven? En weet u, dan leven wij in dagen dat mensen als het ware bij die bekommerde zielen gaan staan en zeggen, ja maar, er is toch genade en de Christus die is toch gewillig. Dus ja, je zal toch, en dan, ja, dan hoor je wat je allemaal kan doen. En je moet wat pleiten, en je moet wat aannemen, of je moet naderen, of je moet dit, of je moet dat. Ja, dan zeg ik wel eens, ach, als je dan hoort wat een mens allemaal bij elkaar geredeneerd, maar als je dan ook hoort wat een mens allemaal bij elkaar gerommeld krijgt, met zondige handen en een zondig bestaan. Maar wat dan wel? Nou, waar zou nou de ruimte vandaan kunnen komen? Voor het schepsel dat behoefte heeft aan het water. Ach, die geen kracht heeft in zichzelf, die niet weet hoe het moet. Waar zou nou de ruimte vandaan kunnen komen? Voor een bekommerde ziel die niet meer weet hoe het moet. Nou, en dan mag ik u gaan wijzen op de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid. Daar ligt de ruimte voor het volk des Heren. Want er is een volk op de aarde en dat zegt, ach, God drie enig in de eeuwigheid. Vredesonderhandelingen en vredesgedachten aan, dat wordt een wonder als je de allerlaagste bent. En waar ligt de ruimte dan? Nou, de ruimte ligt in het vaderlijke welbehagen en zijn verkiezende liefde. En zou er nou één reden in de mens gevonden moeten worden waarom die een verkorene zou zijn? Nou, dan zegt de allerlaagste vanavond, dan is het voor mij eeuwig kwijt. Maar de Heer heeft vrijmachtige volk verkoren niet om reden in de mens, maar in het bloed van zijn Zoon. En ik zeg het met eerbied. Maar toen heeft de Zoon van God in de eeuwigheid heilig geschreeuwd. Wat dan? Zie ik kom, om s vaders welbehagen te doen. Zie ik kom, in de rol des boeks is van mij geschreven. En dan gaat het er in de eerste plaats niet om hoe ik het zaakje opgelost krijg. Maar dan wordt het voor de allerlaagste de vraag, hoe zal nu de zaak opgelost worden in mijn leven? Ach, hoe zal de zaak opgelost worden? Nou, de ruimte ligt in de eeuwigheid, de vaderlijke liefde, de Zoon bereidwillig en de Geest die getuige was. Zou het diezelfde geest niet zijn die dan in 2025 getuigenis komt geven van de roepstem van eeuwigheid en, ach, van de ruimte die God maakt voor een volk dat voor zichzelf geen ruimte meer ziet. En daarom is er een volk op de aarde dat schreeuwt. Zoals dat hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt dat volk in de ziel. En dan onze tweede gedachte, waarnaar er wordt geschreeuwd, want ja, David die zegt het, alzo schreeuwt mijn ziel. Ja, dat hij met zijn mond niet schreeuwt, dat snap ik wel. Want dan horen die soldaten hem natuurlijk. Maar hij schreeuwt met zijn ziel. Dat hoeft geen geluid te maken met de mond. Maar dat is een schreeuw, een schreeuw van de aarde af. En dan wordt het een zaak. Ik weet niet hoe het met u gesteld is, maar Dan zijn we een tijd in mijn studeerkamer, dan denk ik, nou, dan kan je een dominee zijn hoor, maar dan denk je, ach, nou dit gebed, dat brengt toch nog wel uit. In lelijkheid en in onwaarachtigheid en in hoogmoed. Want we kunnen vaak zo vroom bidden, ook als je predikant bent. En dan kan het net wel lijken alsof je de Heer 1000 vragen stelt, maar soms kom ik erachter dat ik eigenlijk de Heere vertel hoe het eigenlijk zou moeten. En dat ik dan de Heere probeer aan mijn kant te krijgen. Nou, en dan walg je van je gebed en dan denk je, nou, ik kan me niet voorstellen dat dit gebed voorbij het plafonnetje van mijn studeerkamer komt. Ik kan me niet voorstellen dat dat gebed nou voorbij het dak van het huis komt. Maar dan te weten dat de Heere een hoorde is der gebeden. Maar wat heb ik dan verdiend met mijn gebedje? Ach, nou dan moet dat gebedje toch niet anders dan in vlammen van vuur verdwijnen. God is een hoorder der gebeden. Nou ja, dat gebedje daarna, dat klinkt dan misschien wel anders. Wat minder vroom, wat eenvoudiger, wat korter. Wat blijft er dan nog over? Ach, dat is een zegen als er dan eens een schreeuw overblijft. Een schreeuw uit de ziel tot u, o God. Maar ja, als God dan een hoorder is der gebeden, dan is dat natuurlijk nog een andere zaak, omdat dat gebed ook wordt verhoord. Want als je dan weer gaat zien op jezelf als de allerlaagste, dan zeg je, ja, in mij is geen reden waarom hij verhoren zou. Ja, en dan ga je zien op jezelf. En dan ga je David steeds beter leren kennen. Want ja, als David daar zit in die spelonk, ach, dan kan je hem vragen, man, je bent toch geroepen tot het ambt van koning. Je bent toch gezalfd uit de oliehoorn van Samuel. De geest van Christus, die werd toch vaardig in je. Dat is toch onuitwisbaar. Dat kan de duivel je toch niet afnemen. Maar ja, dan is er een volk op de aarde en dat zegt het. Dan kan ik zoveel hebben meegemaakt in mijn leven. Maar als ik er dan nu voor sta, als God nu tot onze recht komt, hoe moet ik dan God ontmoeten? En ja, dan is dat volk altijd zo geneigd om zich vast te houden aan alle weldaden die geweest zijn. En waarom doet dat volk dat? Wel omdat dat volk altijd wat in handen wil hebben. Ja, ze zeggen dat ze het in het hart willen hebben, maar ja, dat vlees dat wil het eigenlijk in handen hebben. En ook in handen houden. Maar dan zegt vanavond de kind des Heren, ja maar moet ik dan in de nood van het leven nu vergeten wat er gebeurd is? Moet ik het wegstrepen? Moet ik het verloochenen? Nee. Nee, dat hoeft u niet te doen. Maar u moet vanavond wel erkennen wat de Heer u leren wil. Het is geen betaalmiddel. Dat schreeuwen in de kraamkamer van het geestelijk leven. Het is geen betaalmiddel, die zoete tranen die ik geschreid heb en altijd met me meedraag. Het is geen betaalmiddel die keer dat ik mijn hart mocht uitstorten voor de troon der genade. Het is geen betaalmiddel, ach. Maar als ik dat dan moet kwijtraken, als ik dat dan moet loslaten, wat hou ik dan over? Nou ja, en dat is de zaak en dat is het moeilijkste, ook na ontvangen genade. Een mens wil altijd maar wat in zijn handen hebben. Maar om nu alles kwijt te raken, ja, wat hou je dan over? Dan hou je jezelf over. David die denkt, ach, er is een tijd geweest. Die eerste beginselen van het geestelijk leven. Het lag zo teer. Een kind van God in ons midden. Toen het wonder van vrije genade uw deel werd. Toen heeft u wel misschien wel tegen de Heere gezegd, Heere, zo teer als ik nu ben. Zo moet het altijd blijven. Die zonde mag ik niet meer doen en die zonde wil ik niet meer doen. Zo vragend als ik nu ben, zo aanhankelijk als ik nu ben. Dat mag toch nooit meer anders worden. En dan zeg ik, Gods kind, wat heeft u daar nou van terechtgebracht? Ach, een volk dat misschien zegt, er was een tijd aan de avondmaalstafel. Toen ik buiten mezelf mocht zien. Ja, ik midden in de dood. Maar buiten mezelf op hem. In die tekenen van gebroken brood en vergoten wijn. En het smaakte alsof de hemel was nedergedaald naar de aarde. En u had wel aan de tafel willen blijven zitten tot het einde van het leven. Zo goed was het er. En heeft u het mee kunnen nemen? Heeft u het met u mee kunnen dragen? En u dacht het misschien wel. Maar wat blijkt ook na ontvangen genade dan altijd weer? Die strijd tussen vlees en geest. En als we Davids vlees vragen, wat zou je nou het liefste willen? Ach, het vlees wil wel het paleis. Het vlees wil de koninklijke mantel wel weer om. Maar hij schreeuwt zijn ziel leeg voor het aangezicht van de levende God. In de nood van zijn leven. In de wereld zeggen ze dan, het is erop of eronder. Erop betekent leven en eronder betekent sterven. Ja, en dan een volk in ons midden dat het zegt. Als je dan gedurig jezelf zo tegenkomt. Ja, wat val je jezelf dan tegen? En dan weet je helemaal niet meer hoe het moet. En dan ga je bij iedere omstandigheid denken, Heere, waarom moet het nu zo? En waarom gaat het nou niet anders? En ten diepste bedoelt u daarmee ook de ontvangen genade. Waarom gaat het nou eigenlijk niet zoals ik denk dat het zou moeten gaan? Luther die zei het ook. Ach, soms in de wolken, zei hij. Meestal in de kolken. En waar was hij het liefst? Geestelijk natuurlijk in de wolken. Maar toen aan hem gevraagd werd, waar heb je nou het meest van geleerd in je leven? Ach, en toen moest hij zeggen dat het verblijvende kolken toch ook onmisbaar was. Om te leren, allerhoogste, allerlaagste. Maar ja, als het nou allemaal niet gaat zoals ik denk dat het moet gaan. Hoe moet het dan verder in mijn leven? Ik zei er al iets van. Wij zijn de meesters in, ook Gods kinderen aanvangen na om de Heere te vertellen hoe het eigenlijk zou moeten gaan. En dan proberen we de Heere aan onze kant te krijgen. Ik weet nog dat ik beroepbaar was als kandidaat. Ik kreeg 23 beroepen. Ik dacht dat ik naar een gemeente moest. En een maand voordat ik van school kwam, ging er iemand anders naartoe. En dan weet je niet waar je heen moet. En toen had ik 23 beroepen. Nou ja, en dan ga je vragen, wat wilt gij dat doen zal? Dat is toch de beste vraag die je stelt? En dan heb je uiteindelijk nog 2 brieven in je handen. Eentje uit Brakel en een andere. En toen vroeg ik aan de Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Ach, maar die ene plaats, dat is toch wel een mooi plekje. Dat is toch wel een fijne gemeente. Dat zijn toch wel aardige mensen. Dat kan ik altijd wel makkelijk preken. En voor die gemeente zou het toch ook wel eens goed zijn, hè? Veel jeugd en zo. En nou ja, dan kan ik de catechisatie doen en ja. Dan ga je dus aan de Heere vertellen hoe het eigenlijk moet. En hoe lang duurt die dwaasheid? Een uurtje of zo, of een uurtje of 2? Ach, dan kan je kandidaat zijn. Maar dan ben je een week lang aan het zwoegen. En dan probeer je de Heere aan jouw kant te krijgen. Heere, zo moet het gaan en zou je er dan ook nog in mee willen komen? Want dan kan ik tegen alle mensen zeggen, nou ja, de Heere komt er mee, dus het is zeer gezegend. Ach. Maar ik zeg altijd maar, het gaat er in ons leven niet om of we de Heer aan onze kant krijgen. Nee, dat praten we wel bij elkaar. Maar waar gaat het nu om? Dat we aan de kant van de Heer komen te vallen. En toen ik na een dag of 5 aan de Heer vroeg, wat wilt gij dat doen zal, toen bleef er maar 1 weg over. En toen moest die andere brief aan de kant. En ach, toen heeft de Heer ook gewillig gemaakt om uiteindelijk ook naar die gemeente toe te gaan. Maar ja, zo zijn er allerlei omstandigheden. Omstandigheden in het leven van moeite en zorg, zelfs opgejaagd door je eigen zoon. En dan weet je niet hoe het moet. Nou, dan zegt de Heere vanavond, dan moet je maar naast David gaan zitten en dan moet je naar dat hertje gaan kijken. Want dat hertje, dat is aan het schreeuwen. Wat zijn dat voor schreeuwen van dat hert? Want dat hertje kan natuurlijk schreeuwen en schreeuwen, maar dat water komt er niet door dichterbij. Het brengt hem ook geen millimeter dichter bij het water. Maar dat hertje schreeuwt en schreeuwt. Waarom? Nou, hij schreeuwt vanuit doodsnood. Nou, en dan gebeurt er iets moois. Want die dorst, dat is een teken dat hij aan het sterven is. Als er geen water komt, dan zet het sterven door. Maar diezelfde dorst is ook een teken van leven, waarin de nood doorklinkt. Nou, en dan een volk in ons midden. Ach, het brengt dat hertje geen millimeter dichterbij. Maar toch een volk dat roept vanuit de nood. En de nood neerlegt voor het aangezicht van de levende God. En dan ziet God iets liefelijks in de ootmoedigheid van de zulken. Dan ziet de Heer iets liefelijks in hun levensgang, in het vlieden, in het haten van de zonde, misschien zelfs, ach, in hun liefde tot de wet. En dan gaat dat volk uitzien naar een schuilplaats. Wat voor schuilplaats? Een schuilplaats voorzien door de levende God zelf. Dat is de schuilplaats des Allerhoogsten. En hoe komt dan dat volk aan de kant Gods te vallen? Nou, dat zegt de Christus. Wat zegt de Christus dan? Zalig zijn. Wie zijn de zalig? Bekeerde mensen. Zalig zijn. Mensen met teksten en versen. Zalig zijn. Mensen die een hoop meegemaakt hebben. Zalig zijn. Ach. Zalig zijn die hongeren en dorsten. Geen dorst meer naar de wereld. Geen dorst meer naar de zonde. Ach, als ze weer vallen, als ze dat ellendige mens met zich meedragen, maar in de wolken gebracht, en dan te dorsten naar gerechtigheid. En dat is een zegen als je dat leren mag. Uit mij geen goede vrucht meer, uit mij geen druppeltje gerechtigheid, uit mij geen korreltje gerechtigheid. En dat is nou de begeerte van het godsdienstige vlees. Dat wil dat het goed komt en wel in de weg aangenaam voor het vlees. Dat is meedoen en dat is meebetalen. Dat is een bijdrage leveren. En u zegt de Heere vanavond, allerlaatste. Ik kan niets van u gebruiken. Helemaal niets, want het is met zonde beveld en bevlekt. Maar wat nu nodig is, is het vallen aan Gods kant. Opdat de Heere gaat schenken. En dan hoeft die ziel, ach, die hoeft alleen nog maar te ontvangen. En die hoeft dan alleen nog maar te leven van het gegevene. Nou, zo is er een volk. Dat ziet dat het en dat gaat er als het ware naast liggen. Het is een volk dat tijdelijk en eeuwige straffen heeft verdiend naar het rechtvaardig oordeel Gods. En dan is God een God die wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Daarom hebben ze zo'n dorst naar gerechtigheid. En dan zegt de Christus der Schriften. Ze zullen verzadigd worden. Ze zullen gelaafd worden. En dat is nou het verlangen van die ziel. En dat is nou die levensvraag. Hoe zal dat nu plaats moeten gaan vinden in mijn leven? Maar mag ik het zo eens zeggen? Dan wordt het hijgende hert uit de psalm. Een hijgend hart in de kerkbank in Den Haag. En waar gaat dat hijgende hart naar uitzien? Nou ja, de ruimte lag in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid. Zie, ik kom. En hij is gekomen in die kerstnacht van Bethlehem. Toen heeft hij geschreeuwd als een kindeke, de mens in alles gelijk, uitgenomen de zonde. Maar wat heeft hij ook geheigd, met eerbied gesproken. Toen hij in de doeken werd gewikkeld, werd onder de wet. En die doeken, zult u zeggen, die doeken die zijn zo zwaar niet om te dragen voor een kinderke gewoonlijk. Maar deze doeken, die werden hem niet alleen maar gegeven uit de moederhand van Maria. Deze doeken werden hem aangereikt vanuit de vaderhand in de eeuwigheid. En die doeken verzwaard met het gewicht van Gods eisende gerechtigheid. En dan een volk vanavond dat het leren moet. Uit mij komt het niet, maar daarom is hij gekomen. Om het te dragen, om het te doen wat ik in eeuwigheid zelf niet voor elkaar krijg. Die doeken die waren beladen met het gewicht van Gods toorn over de zonde. Hij die nooit één zonde heeft gedaan. Hij die nooit één zonde heeft gedacht. Hij die nooit een zonde heeft gevoeld. Hij die nooit één stap heeft gezet tegen de wil van zijn hemelse vader in. Maar dat kon David niet zeggen. Hij die nooit, ook bij één seconde niet de eer van God had bedoeld. Maar dat kan David inderdaad niet zeggen. En zo is Christus opgejaagd. Opgejaagd. Niet als een hert. Nee. U zult zeggen als een lam ter slachting geleid. En nu wilde hij gewillig die weg gaan. Een weg van kribben naar kruis. Een weg bezaaid met tranen. Zo ernstig neemt Christus de zonde en de vervulling van de wet van God. Een weg bezaaid met bloed. En dat bloed is niet verloren gegaan in de bloedbodem die de aarde heet. Maar het is alsof de heilige engelen het bloed hebben verzameld om het te brengen naar de eeuwigheid. Waar een heilsfontein is die reinigt. De allerlaagste met de grootste der zonden, met de hoogste schuld. Waar geen doen meer aan is, van mijn kant, ach. Maar die oneindige helsfontein. En dat allemaal door de verdiensten van hem. Die opgejaagd geen rust werd gegund. Niet in de woestijn door de duivel. Niet toen het stormde op zee. Toen de discipelen uitschreeuwden. Heere, behoed ons, wij vergaan. En zo is hij gewillig die weg gegaan. Opgejaagd, geen rust gegund. Voor hem geen spelonk. Voor hem, ach. Wat een verschil, zult u zeggen. Als dan Christus opgejaagd wordt. En als hij hijgend de weg gaat. Die hem leidt naar Gethsemane. Ach. Nou. Dan zullen we daar nog zien. Welke bijdrage de kerk levert aan de zaligheid. Daar kruipt Christus hijgend. Niet als een het. Maar als een worm en geen man. De druppelen bloeds die uit hem gedrukt worden onder het gewicht van dat eisende recht Gods. En Christus die de eer van God op het oog heeft en de zaligheid van zijn kerk. En zijn kerk, ach, die vrome discipelen die hadden gezegd, het zal u geenszins geschieden. Ze proberen hem aan hun kant te krijgen. Ze hadden nog gezegd, wij gaan er zelf al voor zorgen dat dat allemaal niet gebeurt hoor, dat lijden en sterven. Ze probeerden hem aan hun kant te krijgen. Deze zouden hem wel volgen. En met alle machten en krachten alles voor hem doen. En als Christus dan zegt, waak met mij. Dan kunnen ze nog niet één seconde de ogen open houden. En dan zie je Christus kruipende als een worm, geen man. Om de zaligheid van de kerk te bewerken en te verdienen. En wat is de bijdrage van de kerk? Ach, ze liggen te slapen. Nou, zo wordt de kerk zalig. Een slapende kerk. En een hijgende Christus. Als Petrus één oog had opengedaan, dan had hij het gezien. De heerlijkheid van het Lam Gods, dat de zonde der wereld aan het wegdragen was, verkleefd op stof. Maar als je Petrus zou vragen, welke bijdrage heb jij geleverd aan je zaligheid? Ach, dan moet die man het zeggen. Ik sprak toen ik zwijgen moest. Ik sliep toen ik waken moest. Ik sloeg toen ik me inhouden moest. En ik verloochende hem toen ik belijden moest. Nou, en dat is nou het wonder van zalig worden. Waar ligt dan de ruimte? Beste Petrus, ach. De vrije gunst die eeuwig hem bewoog. En goed dat Petrus Christus niet aan zijn kant kreeg. Want dan was het gegaan zoals Petrus het wel bedacht had. Maar het was de bedoeling dat Petrus kwam te vallen aan de kant Gods. En in die weg ook aan de kant van Christus. En toch. Zie je ze rennen die discipelen. Als Christus alleen overblijft. Gebonden en geboeid, weggevoerd. Ach, wat dan een oog des vaders die kijkt in een behagen neer. Hoe de zoon de weg gaat, op weg naar Golgotha. En dan een ziel die vanavond zegt, hoe moet het nu toch verder in mijn leven? Ik weet het niet meer, betijden. Maar ja, dan is er nog doen aan, Hoe dan? Nou, dat is onze derde gedachte. Waartoe? Laten we eerst gaan zingen van 42. Als we daar de zuchtende schreeuw van de levende kerk aanschouwen. Psalm 42, daarvan het derde vers. Psalm 42, daarvan het derde vers. O mijn ziel, wat buigt ge neder, waartoe zijt ge mij ontrust? Voet het oud vertrouwen weder, zoek in het hoogste lof uw lust. We zingen het derde vers van 42. Zie ik het hert. Het hert staat op en het hert loopt naar het water. Het hert drinkt. Het hert wordt verkwikt. Het hert krijgt weer moed en weer kracht. De doodsnood is geweken. En het water blijkt het water des levens te zijn. Is dat hertje zichzelf te boven gekomen? Of is het de almachtige schepper des hemels en der aarde die voorziet? Ach, het is als waar alsof dat hertje in de hand des Heren bij het water is gebracht. En wat gebeurt er bij dat water? Nou, daar kijkt hij naar het water en wat ziet hij dan? Nou, dan ziet hij zichzelf als in een spiegel. Een liefelijk aangezicht die als een pijl begeert om water te drinken. Omdat hij met nieuwe krachten op zoek kan naar een nieuwe schuilplaats. En naar de medeherten waarmee die een volk, een kudde is. Ja, en David die giet het aan. Maar ja, de nood van David. Dat is een geestelijke nood. Een zielennood. Mijn ziel dorst. Maar niet naar dat water in de beek. Mijn ziel dorst naar God. En die God, dat is de levende God. En zoals de oude godsdiensten van de vreemde volken velen goden hebben, David die heeft het geleerd, ach. Ze horen niet, ze spreken niet, ze zijn stom. Zo heeft de wereld zijn goden in onze dagen. De sterren van de wereld, de politici die alle problemen wel op kunnen lossen, ach. Maar dan een volk dat het zegt, we zijn op weg en reis naar de godsontmoeting. Ik heb dat vaker meegemaakt in het ziekenhuis, ook een keer in Den Bosch. Werd ik aan mijn jas getrokken, kunnen u even meekomen? Ik zei, natuurlijk kan ik even meekomen. Bent u pastoor? Ik zei, nee, gelukkig niet. Wat bent u dan wel? Nou, ik ben predikant. Oh. Ja, kunt u meekomen, want ja, mijn vader of mijn broer, ja, die ligt daar op bed. En ja, die heeft het ineens over de eeuwigheid. Daar hebben we hem nooit over gehoord. En nou ja, dat is zelfs in jeugd. In zijn jeugd is hij erbij grootgebracht. Nou, dan zit je bij zo'n bed, bij zo'n man. En die gaat het dan vertellen, bij wijze van spreken, hoe die bij vader op schoot het heigend hert de jacht ontkomen heeft gezongen. Hoe die onder de prediking was. Maar ja, zijn ziel dorstte niet naar God. Zijn vlees dorstte naar de wereld. En alle begeerlijkheden. En toen lag er een man, ach, aan het einde van zijn leven, voor de poorten van de eeuwigheid. En die zei tegen mij, kunt u nu nog wat doen? Ach, moet het nou nog van mij afhangen? En toen zei die man er eerlijk achteraan, 60, 70 jaar, ik weet niet precies meer. Het is allemaal verzondigd, het is allemaal verkwanseld, het is allemaal weg. En wat kan je dan nog doen? En dan kan je nog lezen over twee moordenaars aan een kruis. En heel eerlijk onderwijs geven dat er één schreeuwende, vloekende was. Zei die man, dat ben ik. En die ene bleef ook schreeuwen en vloeken en die ander die kon het niet meer. Wij dan rechtvaardiglijk, maar deze. En dan mag je nog een gebed doen. Wetende dat dat misschien het laatste gebed is wat die man nog hoort. Misschien wel het laatste uur dat die man nog leeft. Nou, dan ga je wel zuchten, leer mij bidden hoor. Ach. Maar moeten we het daar nu op aan laten komen? Op het einde van het leven, schreeuwend ter aarde, schreeuwend de wereld uit. Voor eeuwig schreeuwen in de plaats waar het vuur niet dooft en de worm niet sterft. Wie hebben we daar nou voor over? Ach, dan is het zo erg dat sommige mensen eigenlijk moeten zeggen, ja, ik heb er niemand voor over, mijn vader, mijn moeder, mijn broertje, mijn zusje niet, maar mezelf wel. Ach, dan hoop ik van harte dat de wereld en de begeerlijkheden mogen worden als de bitterheid van edik gemengd met gal. Want de wereld laaft niet. En ook de godsdienst waar God niet vanaf weet. Waar we uit onze eigen handen en gedachten voortbrengen. Dat blijft niet staande in het licht van die godsontmoeting. Maar dan een volk op de aarde dat de nood gaat verstaan. En een ziel die dorst naar God, dat is de levende God. En die levende God pas te aanschouwen en te erkennen dat hij leeft. In de eeuwigheid. Dat is een eeuwigheid te laat. Maar wat een zegen als ze die levende God mogen gaan aanschouwen. In de deugden van zijn toorn. In de deugden van zijn eisende gerechtigheid. Want dan gaat het fout voor de vleeselijke mens. Maar dan is het tot voortleiding van een geestelijk mens. En ja, David, ach. Als David naar dat water loopt, dan ziet hij ook zijn spiegelbeeld. Ziet hij dan een liefelijk aangezicht, och, een afgematte man, die het alleen maar bederven kan. Maar als hij dan nederdaalt om te drinken, ach, dan is de spiegel weg. En dan drinkt hij water, heerlijk water dat genoegzaam is voor de tijd. Maar zijn ziel dorst naar God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Sterven is God ontmoeten en dat is de zaak. Kunnen we God ontmoeten? Ach. En waar dorst David dan naar? Naar de gerechtigheid van die meerdere van David die komen zo. Ziet u hem gaan, gebonden en geboeid. Hijgend van Annas naar Caiaphas, naar Pilatus, naar Herodes. Had hij vele woorden? Ach, hij had passende woorden. Hij zweeg en hij heeft geheigd. Want hem werd geen rust gegund. En als hij dan aan het vloekhout genageld is, ja, dan is het met enkele woorden niet uit te drukken en toch moeten we doen. Hoe hij nou ter helle is nedergedaald en verlaten werd van de goedgunstigheid van God de Vader en zijn lieve geest. Verlaten om de eeuwige toorn te dragen voor alle laagsten die dat zelf niet kunnen en die het zelf niet hoeven. En hij heeft ervan gezegd. Met grote stem, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En dat wordt nu de zegen voor David, die wel opgejaagd wordt, misschien wel eenzaam is, misschien akelig zwak draagt, ziende op zichzelf en een nedergebogen ziel kent. Maar toch, ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten, door de verdiensten van hem die wel verlaten werd. En dan een ziel in ons midden, die het niet meer weet, die bij tijden zegt, is God me vergeten, heeft de Heer me verlaten. Nee, hij werd verlaten, omdat ik u niet begeven zal. Zeer nabij, de gebrokenen van hart, zeer nabij, de verslagenen van geest, zeer nabij, ach, en wat zegt Christus dan? Na zijn vierde kruiswoord over de Godverlatenheid wel, dan zegt hij het, mij dorst. Toen ik dat voor het eerst las in mijn leven, toen dacht ik, ja, dat dacht ik toen zo. Als iemand nou nedergedaald is te hellen, van God verlaten is, wie klaagt er dan daarna over dorst? Maar toen ik erover na ging denken, toen dacht ik, dat moet een helse dorst geweest zijn. Die niet alleen maar zijn lichamelijke omstandigheden doortrok, maar een dorst die stak tot in het diepste van zijn ziel. En dat is de zegen. Hij dorst, hij edik gemengd met gal. En David meer dan tijdelijk water voor het tijdelijke leven. Een helsfontein van bloed, van hem die het zegt. Ik het levende water en die uit deze bron drinkt, die zal in eeuwigheid niet dorsten. En zo ziet David uit door het geloof naar de komst van hem. En die hele lijdensgang, ach, daar mag hij zelf iets van proeven en smaken. Hij kan het allemaal niet bezien, hij kan het allemaal niet bekijken. Maar hij verwondert zich er wel over. Onze vaderen zeggen, de verberging van het aangezicht Gods is bij bitterder dan de dood. En dat is het verschil. Christus verlaten. En David, die dorst naar God. En God die in ontferming neerziet op zijn kind. En ach, zo heeft Christus de vloek gedragen. Zijn geest bevolen in de hand des vaders. En wie heeft het toen geschreeuwd? Toen heeft de duivel geschreeuwd, want zijn kop werd vermorzeld. En nu gaan we naar huis. En nu leven we in de tijden. Ach, de tekenen des tijds. Christus zegt ervan, deze dingen moeten geschieden. En nog is het einde niet. Een duistere tijd. En toch. Het welbehagen Gods gaat voort, gelukkiglijk. Niet door de hand van David, niet door de hand van welk mens dan ook, maar door de hand van hem die aan de rechterhand Gods is. En hem te kennen, ach, dat is de enige troost in het leven. Sterven, toepassing, waar jagen we nu naar in deze tijd? Ach, dorsten we naar de wereld, dorsten we naar alles wat niet God en Christus is. Een nieuw hart, niet een ander hart, maar een nieuw hart waar hij plaats maakt voor de gerechtigheid van Christus. Is dat te verkrijgen? Ach, om niet. Voor wie? Voor de grootste zondaar die in ons midden zit. Die zegt, maar mijn zondige bestaan verhoudt zich toch niet tot dat heilige wezen, die zonen Gods. Ach, van onze kant niet, maar van zijn kant wel. Want hij ziet zijn bruid aan, zwart als de tenten van Kedar. Maar hij was ze in zijn bloed. En ze worden schoner dan de witste sneeuw en de witste wol. Ach, Gods kinderen in ons midden. Misschien gaat u wel een weg waarvan u zegt, och, het is alsof ik bij David in de spelonk zit. En de soldaten die komen eraan. En de duivel die fluistert me in. Is het allemaal wel waar geweest? En dan zijn de tijden dat ik moest zeggen, duivel, u heeft gelijk. Als de duivel zegt, kijk nou eens wie je bent, geworden en gebleven. Is dat nou Gods werk? Ach. Dan zegt u, bij tijden zijn mijn tranen opgedroogd. En als u dan de duivel nog gelijk moet geven, dan hoop ik dat u de genade krijgt. Bij vernieuwing die John Bunyan eens mocht ontwaren wel. De duivel zei, John, ik heb nog nooit zo'n vuile zondaar gezien op de hele wereld als jij. Maar toen zei Bunyan tegen de duivel, dat ben ik helemaal met u eens. Maar daarom heb ik zo nodig dat alles reinigende bloed van de zonen Gods. En dan een bekommerde ziel die het zegt, de hoeren en de tollenaren gaan me voor. En bij een gesloten hemelpoort zal ik nooit kunnen zeggen, God heeft het verkeerd gedaan. Maar hoe moet het nu toch verder in mijn leven? Ach, dan zeg ik u, de kreupele zal springen als een hert. Niet omdat die kreupele zichzelf te boven komt. Niet omdat die kreupele, ach, dan zou ik wel allemaal kunnen vertellen wat het niet is. Wat is het wel? Ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. En ik ben zeer nabij. Uw gebroken hart, uw verslagen geest. Zucht dan maar, ach, schreeuw dan maar. Maar dan zegt dat volk, ach, schreeuw, geen stem. Dan zegt dominee Lamijn ergens, piep dan maar eens. Keer dan maar eens. En als hij dat zelfs niet meer kan, dan zegt hij, och, al blijft er dan nog maar een zuchtje over. Zucht dan maar om Christus wil, opdat je op Gods tijd zal mogen zingen. Met dat teen, gelijk een hert gejaagd, o Heere, dat verse water begeert. Al zo dorst mijn ziel ook zere, naar u, mijn God, hooggeëerd. Amen, zullen besluiten met een dankgebed. Heere, zo danken we u voor ons samen zijn. En het bijzonder ook het geopende woord. En dan nog de woorden die we mochten brengen. Het is allemaal gena wat u geeft. En Heere, zou u dan zelf nog willen instaan voor de vrucht als de naprediker? En zou u die leidensgang van de borg als een heerlijkheid willen doen werken, willen werken in de harten van de allerlaagsten? Gedenk ons zo in het gaan van deze plaats. Wees met ons in de week die we zijn ingegaan. Wil ons behoeden voor een onverwachts, onverzoend sterven. Wilt u zich nog ontfermen over jong en over oud. Gedenk nog in het gaan van deze plaats als we de onveilige wegen opgaan. Wil bewaren en sparen om Jezus wil alleen. Amen. We zingen tot slot 99 vers 2. De slotzang is 99 en daarvan het tweede vers. God die helpt in nood, is in Sion groot, alle volken macht, niets bij hem geacht. Buigt u dan in stof en verhef met lof, het heilig opperwezen wil het eeuwig vrezen. Het tweede van 99. laat ons in een vrede ontvangen de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Zegen.